Goedemiddag, gemeente, gasten, allemaal van harte welkom in deze dienst. Ook u die met ons verbonden bent, op een andere plek met ons meeluistert, meezingt, meebidt. We hopen ook samen een gezegende dienst te ontvangen. Vanmiddag is het thema God kiest voor de wereld. Wat hebben de Dordtse leerregels met de klimaatdiscussie te maken? Daar willen we vanmiddag over gaan nadenken. Misschien best wel een aardige en ook wat spannende combinatie. Zo'n heel oud belijdenisgeschrift uit de begintijd van de kerken na de reformatie. En zo'n heel recente discussie over waar gaat het doorheen met ons klimaat. Is daar een verband? Wensen elkaar een gezegende dienst toe. We gaan twee gedeelten uit de Bijbel lezen. Psalm 24 en Romeinen 8, vers 18 tot 25. Aansluitend zingen we uit Gezang 30 het vijfde vers. Psalm 24. Van David een psalm. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God, zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jacob. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog. Verhef u, al oude ingangen, de koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is die koning vol majesteit? De Heer, machtig en heldhaftig, de Heer heldhaftig in de strijd. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef ze, al oude ingangen. De koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is hij, die koning vol majesteit? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning vol majesteit. We lezen uit Romeinen 8, vers 18 tot 25. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, hoe zal de wereld eruit zien als onze kleine kinderen straks volwassen zijn en misschien zelf ook weer kinderen hebben? Ik denk daar wel eens over als er weer een nieuw kindje geboren is, zo'n jong leventje in de wieg. En dan denk je, oh, die heeft nog een heel leven voor zich. Hoe zal het eruit zien als dat kindje straks 40 of 50 is? Wat is haar toekomst? En misschien heeft u er ook wel eens zorgen over. Alleen al als je de klimaatdiscussie de afgelopen jaren een beetje volgt, dan kan het je ook wel eens aanvliegen, toch? De poolkappen die smelten in rap tempo. Al dat ijs wordt water in de zee. En dat zeeniveau stijgt daardoor. De gletsjers in de Alpen. Foto van toen ik nog een klein kind was. Bij de Rhône gletsjer in de Alpen sta ik daar met die ingang. En als je dan zag hoe groot die gletsjer toen nog in de jaren 70 was. En hoe die enorm gekrompen is. Dan denk je zo, het gaat wel heel, heel erg hard. Het weer wordt steeds extremer. Met felle regens en hete zomers. In Nederland is het nog allemaal wel te doen. Hooguit stijgt, las ik van de week, de verzekering van onze huizen wat door die heftige buien, meer waterschade en zo. Maar in arme landen zijn de gevolgen natuurlijk veel groter. En dan die discussie over waar dat allemaal vandaan komt, de invloed van de mens. Ja, er waren in het verleden toch ook al periodes van hitte en extreme kou. Maar die verandering gaat nu zoveel sneller, dat wetenschappers zeggen, dat is duidelijk gevolg van menselijk handelen. Mensen gaan ook de barricades op. Het kan zo niet langer, de gasketel moet eruit, je mag niet meer vliegen. En eigenlijk ook niet meer met je dieselauto met caravan naar Spanje rijden. Het kan allemaal niet meer. De politiek neemt maatregelen om het allemaal een beetje in te dammen. Er verschijnen allerlei wetten en regels ten behoeve van het milieu en het klimaat. Maar dat leidt ook weer tot heel veel gedoe. Bouwprojecten liggen stil. De bouwers naar het Malieveld. Dat Malieveld zag er nadien niet heel strak meer uit. Dus het milieu van het Malieveld was er niet mee gediend. Maar in ieder geval, je kunt wel begrijpen dat er ook een enorme spanning komt tussen maatregelen die de politiek neemt om dat klimaat toch wat te beschermen. En onze belangen, wonen, leven, geld verdienen. Kortom, het klimaatprobleem is alom aanwezig, maar hoe moet het worden opgelost? En dat is soms een heel groot vraagteken. En het is zo complex dat je als gewone lezer of journaalkijker soms ook met een groot vraagteken op de bank zit. Tenminste, zo vergaat het mij. En ook onder christenen wordt er uitgebreid nagedacht over dat klimaat en onze toekomst. Sommige christenen sluiten zich aan bij activisten. Je mag dit niet meer en moet vooral dat wel. En als je het niet doet, dan gaat de wereld door jouw schuld ten onder. Andere christenen zeggen, maak je niet zo druk, het loopt allemaal wel los. En trouwens, deze wereld is toch eindig. En tegen die tijd dat de wereld echt ten onder gaat, komt de Heer Jezus terug. En dan is het eigenlijk alleen maar goed. Er schijnen zelfs christenen te zijn die zeggen, het kan me niet hard genoeg gaan met die klimaatverandering. Want het is een teken van de eindtijd en hoe sneller dat zich voltrekt, hoe eerder de wederkomst van Christus zal zijn. En weer andere christenen zeggen, het is allemaal Gods plan. Deze wereld loopt op zijn eind en wij kunnen daar niets aan doen. God bepaalt de gang ook van het milieu, van het klimaat. En wat is nu wijsheid voor een christen? Hoe mag je als christen nu staan in die discussie over klimaat en nadenken over je eigen aandeel daarin? Verwarrend. Is het klimaat nu in Gods hand of in onze handen? Hebben wij als mensen nu invloed of niet? Is dat ook misschien een soort van hoogmoed? Nou, we zijn in de twee voorgaande diensten min of meer wat langer al geleden bezig geweest met de Dordtse leerregels. Misschien herinnert u zich nog als u erbij bent geweest. En daar gaat het ook ergens wel over vergelijkbare vragen. De verhouding tussen Gods werk en onze bijdrage, onze inbreng als mens. Wel op een totaal ander vlak. Het ging in de Dordtse leerregels om de vraag over ons eeuwig behoud. Is dat nou Gods werk? Of is dat ons werk? Het ging over de vragen van geloof. Is geloof nou een gave van God of een keuze van mensen? Even ter verduidelijking nog, ik heb toen dat voorbeeld van die schuld genoemd. De mens heeft een schuld van stel 100 gulden. Arminius en de remonstranten zeiden, ja, die schuld is inderdaad heel groot. Die kunnen we nooit oplossen. Daar hebben we het geloof in het offer van Christus voor nodig. En die geloofsdaad, die is wel wat waard. Slechts 10 gulden. En Christus, in zijn lijden en sterven aan het kruis. Die vult onze geloofsdaad aan met 90 gulden en dat is bij elkaar dan 100 en dan is onze schuld voldaan. Wij doen wat en God doet de rest. Je eeuwige bestemming en je zaligheid wordt dan dus een soort samenspel van mensen en God. De reformatie en ook de vroege kerk, die wilden die kant per se niet op. Zij zeiden, de schuld is 100 en onze inbreng is 0. Christus heeft alles in onze plaats voldaan. In hem wordt het 100. En geloof is dus 100% genade van God. Het belang werd in die dagen enorm gevoeld. Het was geen academische discussie, maar ook, laten we zeggen, de gewone man op straat, die voelde haarfijn aan wat hier op het spel stond. Onzekerheid over of die 10 gulden bij jou nou eigenlijk wel genoeg was, en of misschien door jouw leven, of door jouw zonden, van die 10 gulden er eigenlijk nog maar 3 of 4 overbleven. Vult Christus dat dan ook aan? Of zegt Christus, ja, maar ik heb maar 90, jij hebt 3, dat is 93, dat is geen 100, dus je komt er niet. En nu is het misschien 10, maar over 5 jaar, hoe sta ik er dan voor? En vlak voor mijn dood? Mensen voelden wel aan dat voor de echte dingen waar het om gaat in ons leven, ons eeuwig behoud, je je beter kunt toevertrouwen aan de genade van God in Christus. Voor 100%. Dan nog iets in jezelf te zoeken wat daaraan bij moet dragen. Heel in de kern is dat de inhoud van die Dordtse leerregels. Jouw plek als mens. Je mag leven van Gods genade. En het werd ervaren als een heel bevrijdende boodschap. Maar toch, ergens zit het, denk ik, bij ons allemaal wel heel diep van binnen. Wij willen toch zelf ook wel wat bij te dragen hebben. Bijvoorbeeld, ja, dat ik geloof, dat is toch ook een keuze van mezelf. En ik zet me daar toch ook voor in. En ik ga naar de kerk en ik lees mijn Bijbel en ik bid en ik probeer goed te leven. Heeft dat dan geen waarde? En in het nadenken over de kerk kom je het ook heel veel tegen. God belooft dat de kerk er altijd zal zijn. Maar is de kerk ergens ook niet heel erg afhankelijk van onze daden, van onze inzet, van ambtsdragers, van gemeenteleden die taken oppakken, van dominees die blijven preken? Is de kerk ook niet gewoon mensenwerk? Moet je nou zeggen, dat is een soort samenspel tussen God en mensen? Nou, broeders en zusters, gasten, als je nou echt tot de essentie doordenkt, wie God in ons leven is, wie God in deze wereld is, en wie God ook is in de toekomst van zijn kerk, wat mag je dan ook dankbaar zijn dat je als mens een stap terug mag zetten en zeggen, Heere God, hier zijn wij. En met al ons gebrek willen we u volgen en dienen. Maar wat zijn we dankbaar dat u altijd in al die dingen voor ons uitgaat. Dat u altijd weer de eerste bent. U was er al met uw belofte voordat ik een woord kon uitbrengen. En u zult er altijd blijven met uw trouw en uw zorg en uw liefde. En niet alleen in mijn eigen leven, maar ook in het leven van mijn broeders en zusters, van de kerk en van uw toekomst. Nou, en als je dat denken nou eens doortrekt naar die klimaatdiscussie, denkt u misschien spitsvondig van onze dominee, nou ik heb het niet zelf verzonnen, ik kwam het tegen in een interessant artikel vond in een theologisch blad. Maar ik vond het wel mooi om daar eens vanmiddag met u op door te gaan. Juist vanuit die Dordtse leerregels. Omdat het ook ergens weer zo bijbels is om eerst weer te beginnen bij wie is God nou ook in ons denken over het klimaat, over de toekomst van onze aarde en onze plek daarin. En daarom zijn we ook maar weer begonnen met de Bijbel. Psalm 24. De aarde en haar volheid zijn van de Heer. En dat is nogal wat. Als je dat leest, als je dat beleidt, als je dat zingt. De aarde en haar volheid. De aarde en haar bronnen van energie en voedsel. De werking van droogte en regen, zon en duisternis. Ze zijn niet van ons, maar van de Heer. En dan is het ook nog eens zo dat in Psalm 24 de Heer die verbondsgod is. Yahweh. Yahweh is de eigenaar van de aarde, maar dat is wel de God die wij leren kennen als de God die in ons leven komt. En die zegt, en ik, schepper van alles, wil jouw God zijn. En ik, schepper van alle dingen en ook van jouw leven, wil Heer zijn over jouw bestaan en over de wereld. Leef dan in antwoord op wie ik voor jou ben. Dat is Yahweh. Dat is het verbond. Ik beloof en jij mag antwoord geven. Ik zorg, volg jij mij. Niet een abstractie, een afstandelijke scheppergod die zegt, nou dit heb ik gemaakt en doe er je ding maar mee. Maar de verbondsgod die zich laat kennen als Yahweh, ik ben die ik ben. Ik zal er altijd zijn en ik laat niet los. Ik kom in je leven, ik ga met je mee. Geweldig rijk om daar ook weer mee te beginnen. Ook in ons denken over de toekomst van onze planeet. Verhouding van belofte en antwoord. Maar denk ook eens aan al die andere teksten over Gods wereld en onze plek daarin. Je zou kunnen noemen Genesis 1 en 2. God die de wereld heeft geschapen en zegt dat het goed was. God plaatst de mens in die wereld die hij geschapen heeft. En nergens staat dan dat die wereld dan ineens voor de mens is. Maar er staat wel, in mijn eigen woorden, dat de mens de opdracht krijgt om die aarde tot bloei te brengen. Bewerk de aarde, breng haar tot bloei, tot vrucht. We hebben dus wel een opdracht gekregen in die wereld. Psalm 8 zingt daar ook over. U heeft alles aan de voeten van de mens gelegd. Bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen. Schapen, geiten, al het vee, ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat er trekt over de wegen der zeeën. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. We hebben wel een plek in Gods wereld. Een plek met een geweldige opdracht. Alles aan onze voeten gelegd. Maar toch, God blijft wel de eerste. God gaat over tijden van regen en droogte. Denk eens even aan de geschiedenis van Elia. Die Ahab toch ook weer bewust moet maken van de macht en de grootheid van God. En het is jaren droog, er valt geen druppel. Totdat God het zegt, en dan stort het neer. En dat is ook de lijn van die Dordtse leerregels. Die gaan natuurlijk helemaal niet over het klimaat of over het milieu. Maar wel over de soevereiniteit van God. Het is altijd weer, eerst komt God. En dan wij. Onze toekomst is 100% in handen van God. En alleen bij hem is het veilig. En dan helpt Dordt ons misschien toch weer op weg in die klimaatdiscussie. Want de aarde is van God. Hij heeft alles in zijn hand. Kunnen we dan ook niet rustig alles aan God toevertrouwen? Broeders en zusters, gasten, ja, zo is dat ook. Als Dordt ons één ding leert, is dat wij onze toekomst in Gods handen mogen leggen en weten dat dat zo is. Dat de dingen van de toekomst niet buiten God omgaan. Dat God de dingen van de toekomst ook niet op zijn beloop laat en maar zien hoe het eindigen moet. Maar dat God deze wereld vasthoudt. Dat God deze wereld voleindigt. Dat God deze wereld op zijn tijd ook overlaat gaan in zijn nieuwe wereld. Het is allemaal in Gods hand. Maar er is ook die kant van onze verantwoordelijkheid. Die verbondskant, God die belooft en geeft, maar ook ons vraagt. Leef dan in antwoord op wat ik doe en beloof. En precies daar wringt voor ons de schoen. Precies daar mogen wij ook aangesproken worden op ja, wat onze plek nou is in die klimaatdiscussie. In die verandering van het klimaat. En dat is ook een beetje de kant van Romeinen 8. De kant van ons tekort. De kant van de zonde. En aan de ene kant lees je in Psalm 24 de aarde en de volheid zijn des Heren. En je leest in de Bijbel over Gods trouw, over zijn schepping en dat alles in zijn hand is. Maar in Romeinen 8 hebben we wel heel andere dingen gelezen. Dat die schepping door de zondeval ten prooi is aan zinloosheid. Als je dat soort op je in laat werken. Door de zonde is de schepping ten prooi aan zinloosheid. En dat niet eens uit eigen wil staat er dan bij, maar door hem die hem daaraan heeft onderworpen. Romeinen 8 vers 20. En dan even verderop. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Een gevolg van ons bezig zijn in deze wereld. Daarvan worden consequenties zichtbaar. En Romeinen 8 spreekt daar al over. In onze tijd natuurrampen, tsunamis met heel veel doden, mislukte oogsten, gebieden waar het zo heet wordt dat er niet meer te leven valt. En gebieden die door de stijgende zeespiegel onbewoonbaar worden, waar nu miljoenen mensen leven. En vaak mensen die het geld niet hebben om ergens anders een bestaan weer op te bouwen. En zo dragen wij wel verantwoordelijkheid voor Gods wereld. Richting God, richting onszelf en richting onze naasten. Richting onze kinderen en onze kleinkinderen. Want wat laten wij achter over 30, 40, 50 jaar? En zo door zo'n oud belijdenisgeschrift, verbonden met de woorden van de Bijbel, weer eens te koppelen aan zo'n thema als klimaat. Zo'n heel recent thema waar ze in de 16e eeuw geen idee van hadden. Ja, toen maakten ze het ook wel druk om vervuiling, maar dat was meer een beetje de rommel op straat. De industriële revolutie moest nog komen met al die fabrieken en al die alles wat er het luchtruim ingestoten wordt. Maar er is wel winst als je dat aan elkaar weet te verbinden. Het eerste is dat je toch als christen mag weten. Het is, hoe dan ook, Gods wereld waarop wij mogen leven. En hij heeft die wereld, hoe dan ook, trouw beloofd. En die trouw is dus niet van ons afhankelijk. Die trouw gaat zelfs zo ver dat God alle dingen nieuw zal maken. En als God begin en einde is van alle dingen, dan is geloven ook voor ons in de eerste plaats vertrouwen op God en niet op onszelf. Vertrouwen op zijn belofte en niet ons commitment, ook niet in klimaatproblematiek. Vertrouwen op zijn toekomst, ook voor deze wereld. Dort bewaart ons daarmee ook voor moralisme. Alsof wij precies als christenen weten hoe het moet, wat we moeten doen, en dan natuurlijk vooral wat een ander moet doen of laten. Vanuit het denken over God en wij, ook vanuit het denken over schuld en zonde, kijken we naar onszelf en worden we ook bescheiden. Het maakt ons mild naar mensen die een andere mening zijn toegedaan, christen of niet christen. Maar Dort leert ons ook die andere kant, dat wij wel aanspreekbaar zijn op hoe het klimaat en het milieu erbij staat. Net zoals ongeloof niet buiten ons omgaat in de afwijzing van het gepredikte evangelie, zo gaat ook de teloorgang van de schepping niet buiten ons om. We hebben een mandaat gekregen om de aarde te bewerken, te gebruiken, te beheren, te bewaren, maar niet om haar uit te putten en kaal te plukken. Zoals die akkers in het Oude Testament. Prachtig, hè, hoe de Heere God in het Oude Testament al wetten geeft dat de akkers niet uitgeput mogen raken. Dat de akkers ook een tijd, een jaar van rust moeten krijgen om als na intensieve landbouw de voedingsmiddelen eraan onttrokken zijn, dat weer terug kan komen. En zo, zegt God, mag je de aarde wel gebruiken, maar niet uitputten. En dan moet je af en toe maar genoegen nemen met een wat lagere of een jaar geen opbrengst. En zorg dan voor elkaar in zo'n jaar. Nou, wat te doen? Wat is dan onze kant? Nou, neem die boodschap van Psalm 24 en Romeinen 8 in hun samenhang ter harte. De aarde is van God goed geschapen om in te leven, niet om kaal te plukken. En de problemen met milieu en de daarmee samenhangende dreiging van natuurrampen zijn een gevolg van de zonde. Van menselijk ingrijpen dus. En geen toevallige samenspeling van de natuur, omdat het nu eenmaal een wisseling van de tijden is. En Calvijn, in kringen van Dordt toch bepaald geen onbekende zou ik zeggen, die schrijft dat de gebruiker van een akker zich erop moet toeleggen dat deze aan nakomelingen wordt overgeleverd zoals je hem zelf hebt ontvangen. Nou, dat lijkt me in het licht van de Bijbel en in het licht van Dordt een heel mooi uitgangspunt. Probeer nou eens samen zo te leven dat je de wereld niet slechter achterlaat dan hoe je hem aantrof toen je erin kwam. En Luther schijnt gezegd te hebben, hoewel dat door velen betwist wordt, als Jezus morgen terugkomt, plant ik vandaag nog een boom. Nou, die houding van zorg voor Gods schepping, juist in het licht ook van de reformatie en het doordenken van wie God werkelijk is, de ontdekking van Gods vrije genade in ons leven, waaruit ons bestaan mag opbloeien, dat mag ons uit die kramp halen van dat de toekomst van onze planeet van ons afhankelijk is. Maar tegelijk vraagt het onze volle inzet om met zorg om te gaan met de aarde en haar volheid, die niet van ons zijn, maar van de Heer. Amen.